Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Geliefden in onze Heere Jezus Christus, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen uit Psalm 98, vers 1 en vers 4. Psalm 98, vers 1 en 4. Zingt een nieuw gezang den Heere. Zullen we samen luisteren naar wat de Heere in zijn heilige wet ons te zeggen heeft. En daarop antwoorden met Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. Psalm 103, vers 4. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor dien niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En wat is in al deze geboden nu het belangrijkste? Dat is wat iemand aan de Heer Jezus gevraagd heeft. En toen antwoordde de Heer Jezus: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We lezen uit het woord van God, uit het begin van het Nieuwe Testament, Matteüs 1, de versen 1 tot 11. Matteüs 1, vers 1 tot 11. Het boek van het geslacht van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham gewon Isaac. En Isaac gewon Jacob. En Jacob gewon Juda en zijn broeders. En Juda gewon Peres en Zara bij Tamar. En Peres gewon Esrom. En Esrom gewon Aram. En Aram gewon Aminadab. En Aminadab gewon Naasson. En Naasson gewon Salmon. En Salmon gewon Boaz bij Rahab. En Boaz gewon Obed bij Rut. En Obed gewon Jesse. Jesse gewon David de koning. En David de koning gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. En Salomon gewon Roboam. En Roboam gewon Abia en Abia gewon Asa. En Asa gewon Jozefat. En Jozefat gewon Joram. En Joram gewon Ozias. En Ozias gewon Jotam. En Jotam gewon Achas. En Achas gewon Ezekias. En Ezekias gewon Manasse. En Manasse gewon Amon. En Amon gewon Josia. En Josia gewon Jechonia. En zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering. En dan wordt dat nog verder gezegd. Bij vers 17 lees je dan een soort terugblik op al die geslachten. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische oorlog overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Laten we samen in ons gebed tot de Heere gaan, bidden om leiding van zijn Heilige Geest in deze dienst. Grote God en barmhartige Vader, hoe oneindig groot is uw majesteit. Uw heerschappij over alles wat u gemaakt hebt. Als we ons leven lang niets anders zouden doen dan u te aanbidden, dan was het nog te weinig. Maar door uw genade mogen we toch op die manier gemeente van de Heer Jezus Christus zijn. Dat we ook weten van de dank en aanbidding en de verheerlijking van uw heilige naam. Omdat u hebt omgezien naar mensen die bij u zijn weggelopen, die in opstand zijn gekomen tegen u. En Heere onze God, dat is wat nog allemaal in ons zit. Dat is wat we niet uit onszelf veranderen. Maar wat heerlijk dat we juist in de gemeente, vanuit het evangelie van de Heer Jezus, ook mogen weten van verandering. Van wedergeboorte en vernieuwing. Van harten die getrokken worden door uw Heilige Geest tot een leven dat wel gehoorzaam is. Dat wel vernieuwd wordt. En dat vreugde leert krijgen in de verheerlijking van uw heilige naam. En in de zichtbaarheid van uw machtig koninkrijk. Zo zijn we samen, Heere onze God, mensen in uw huis, mensen die naar u worden genoemd vanwege de beloften van uw verbond, Vanwege uw Heilige Geest die gekomen is om te wonen in de gemeente. O Heere, wat bent u oneindig groot en tegelijk zo ontzagwekkend nabij. We bidden, mogen we dat ondervinden. Mag door uw genade en geest uw eigen werk ook in de verkondiging van uw woord merkbaar zijn. Dat u ons zoekt, aan ons trekt, ons onderwijst. Dat u ons verlangend maakt, Heere God, naar een leven dat niet zonder u kan. Als we dat nog missen. Heere, wilt u geven dat we ouderen en jonge mensen mogen weten wat het is om zo bij u te horen en vreugde te hebben in uw huis, in uw dienst. Ook weten van verdriet om onze zonde. Wij moeten schuld belijden, Heere. En we kunnen niet anders dan erkennen dat van ons uit niets anders te verwachten is dan dat we zondaar zijn. Maar we mogen ook als bedelaars komen aan de troon van uw genade en bidden. Heere, spreek tot ons hart en open ons hart voor wat u zegt. Dat u maakt dat we samen met heel uw kerk wereldwijd mogen leven van die stroom van ontferming en barmhartigheid die in Christus uw lieve Zoon is neergekomen op de aarde en voortgaat uw werk te doen. O Heere, we bidden mogen we ondervinden dat u groten en kleinen zoekt en zegent. Mogen ook de kinderen ontdekken, Heere, wie u bent. Weten wat het is en leren wat het is om te bidden. Om bij u te horen. Naar de Heer Jezus te luisteren. We bidden, bouwt u zo uw gemeente. Opdat we, zoals het bij het kerstfeest zo machtig begonnen is, dat we ervan weten dat de hemel open gaat in uw lieve Zoon. En dat dat nog de rijkdom is van uw kerk. We bidden, Heere God, wil wereldwijd het evangelie uitsturen en doen komen bij mensen en bij harten, opdat ze gered worden voor eeuwig leven. We bidden, ontferm u over degenen die niet bij ons kunnen zijn, de zieken, de ouderen, de eenzamen, die door allerlei omstandigheden verhinderd worden, of niet durven, die aangevochten, soms in eenzaamheid blijven. Maar wilt u in alle zwakheden en gebreken, in alle listen van de boze, laten zien dat u sterker bent en rijker en heerlijk in uw ontferming. O Heere, laat uw eigen werk dan voortgaan op allerlei manieren waarin u mensen zoekt, ook midden in de omgeving waarin wij leven. Laat uw zegen op het evangelisatiewerk rusten. Laat in het onderwijs op allerlei niveaus duidelijk zijn wat het betekent als degene die lesgeven en ook degene die onderwijs ontvangen, u daarin mogen kennen en erkennen. Heere, laat zo ook daarin uw goede hand over ons land en ons leven, over onze jeugd nog duidelijk zijn. We bidden voor studenten in de omgeving van Rotterdam, zijn er heel wat, ook heel wat die u niet kennen. Maar Heere, geef dat ook al het werk wat gedaan wordt om te getuigen, omdat velen daarin ook nog getrokken worden tot uw genade. We bidden voor Jesse Hoogendijk, als hij de komende dagen geopereerd wordt en nog een heel traject moet gaan. O Heere, maakt u het alles nog zo goed als u machtig bent het te geven, dat alle dingen zullen meewerken tot verheerlijking van uw naam, ook in zijn jonge leven. En dat Jesse mag ontdekken dat als u uw hand opent, dat het dan ook voor hem goed is. We bidden voor Machteld het Lam in haar leven en werken in India. Wilt u haar leiden en sterken en tot een zegen maken. We bidden voor Lydia Klop, die weer teruggekomen is in Nederland. Wilt u ook op haar leven uw genade uitdelen, dat het is zoals het van u mag worden verwacht. In de heerlijke naam van onze Heer Jezus Christus. Laat voor ons allen uw kracht volbracht weer worden in al onze zwakheden, in al onze gebreken. En laten we in deze dienst mogen ondervinden dat u ook zwakke mensen inschakelt, opdat de kracht van uw heilig evangelie maar doet wat u welgevallig is. Verhoor ons om het volbrachte werk van Golgotha. Uit genade. Amen. U mag uw gaven voor de dienst van de Heere geven. En wij zingen Psalm 106, vers 1, vers 4 en vers 24. Psalm 106, 1, 4 en 24. Zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 89, vers 2 en vers 7. Psalm 89, vers 2 en 7. De tekst voor de preek vanmorgen is uit dat gelezen hoofdstuk Matteüs 1. En daarvan een paar momenten, namelijk elke keer wanneer daar sprake is van vrouwen in dat voorgeslacht van de Heer Jezus. In vers 3 lees je Juda gewon Peres en Zara bij Tamar. In vers 5 lees je Salmon gewon Boaz bij Rahab. En Boaz gewon Obed bij Rut. En dan in vers 6, tweede gedeelte, lees je over David, de koning. Hij gewon Salomo bij degene die Uria's vrouw was geweest. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er zijn vast wel jongens en meisjes in de kerk die genoemd zijn naar een opa of oma. Is dat zo? Nou, dat moet haast wel. Dat er verschillende zijn. Dat is leuk. En ik zou het eigenlijk aan de jongens en meisjes moeten vragen. Weten jullie nou ook hoe de vader en moeder van die opa en die oma heten? Denk het niet, hè? Nee, meestal niet. Dus, ja, jij wel? Nee, hè? Nee. Dat weten we meestal niet. En toch is dat wel heel interessant. Om eens te bedenken. Als jij de zoon bent van Jan. En Jan was de zoon van Piet. En Piet was de zoon van weer een Jan. En hoe gaat dat dan verder? En wat voor mensen waren dat? En in welke tijd leeft dat? Hoe ver kun je dan teruggaan? Dat is heel interessant. Stel nou dat je, als je dat gaat uitzoeken, en dat kan tegenwoordig heel goed, er zijn mensen die daar een hobby van maken. Genealogie heet dat. En die kunnen hele lijsten maken van wie allemaal de ouders van de ouders van de ouders waren. Stel nou dat je dan eens iemand tegenkomt in jouw voorouders die heel beroemd geweest is. Dat zou natuurlijk best leuk zijn. Een beroemde geleerde of een groot schilder of tjonge, dat zou wel grappig zijn. Het zou natuurlijk ook kunnen dat je iemand tegenkomt, als je zo verder teruggaat, dat je iemand tegenkomt die ooit een keer door de rechter veroordeeld was vanwege een misdaad. Omdat die iemand had vermoord. Of een grote rover was geweest. En die is in de gevangenis gestopt. Of zelfs ter dood gebracht. Vanwege die misdaad. Of dat er mensen waren, wat ook bij heel wat christenen het geval was een paar eeuwen geleden, die zich bezig hebben gehouden met slavenhandel. Allerlei brave, gereformeerde en hervormde mensen een paar eeuwen geleden hebben zich bezig gehouden met het stelen van mensen uit Afrika en ze naar Amerika te brengen in schepen en ze daar te verkopen als slaven. Nou, daar zou je niet trots op zijn. Er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd. Er zijn heel wat mensen daardoor omgekomen. Weg bij hun ouders, bij hun familie. En hebben daar een verschrikkelijk leven gekregen. Ik zou er niet trots op zijn. Misschien is het soms ook maar beter om niet al te diep te graven in die geschiedenis. Want je draagt op een of andere manier toch allemaal een stuk van je verleden mee. En dan hebben we natuurlijk wel het gevoel, als het maar lang genoeg gebeurd is, lang genoeg geleden is, dan raakt het ons ook niet zo erg. Maar ja, als er vroeger grote bezittingen in de familie geweest waren, dan is het wel interessant om daar nog eens over te fantaseren. Als je nou in de Bijbel leest van al die ouders en ouders en ouders, al die rijen langs van de Heer Jezus verder terug naar David en nog verder terug tot Abraham. Wat is daar dan de bedoeling van? Nou, dat is omdat de Zoon van God die mens geworden is op aarde, omdat hij al die geslachten en alles wat daarvan te vertellen is, en dat is ook nogal wat lelijks, omdat hij dat allemaal met zich meedraagt bij zijn komst in de wereld. Heel wonderlijk is dat met Jezus. Jezus heeft een keer gezegd, voordat Abraham er was, ben ik. Jezus zei niet, toen was ik er al, maar voor Abraham er was, ben ik. Dat betekent, hij is nog hoger dan al die eeuwen en die jaren en die geslachten. Als wij in die opvolging van de tijd zitten, dan is Jezus tegelijk daarboven. Dat kunnen we niet eens begrijpen. Maar hij is gekomen op aarde om wel in ons leven te komen en met zich mee te dragen wat ook in onze geslachten allemaal tevoorschijn gekomen is. Onze misstappen, onze treurigheid, ons chagrijnige gedoe, onze boosheid, ons egoïsme. Hij draagt het allemaal met zich mee. En als we nou dat zien gebeuren, speciaal op die momenten dat er vrouwen genoemd worden in dat voorgeslacht van Jezus, dan mogen we twee dingen bedenken. Die zitten hier aan elkaar vast. Het gaat hier over wat Jezus allemaal met zich meedraagt vanuit die geslachten. Maar dan is het eerste dat God de last van de zonde door de eeuwen heen serieus neemt. En het tweede, dat God het gewicht van zijn eigen beloften door de eeuwen heen serieus neemt. Nou, dat is waar het hier over gaat. De hoofdlijn van dat hele register, die hele lijst van namen van Jezus' voorouders, is dat duidelijk wordt dat Jezus de zoon van David is. De beloofde koning op de troon van David. En je leest bij Jesaja van die afgehouwen tronk van Isaï, de vader van David, die boomstam die tot bij de grond afgehakt is. Want er zijn geen koningen meer. Er is van die heerlijkheid van dat koningshuis niks overgebleven. Maar die afgehouwen tronk, daar komen weer takjes uit, rijsjes. En dat wordt weer een boom. Dat is wat God heeft beloofd. God vergeet niet wat hij beloofd heeft. En het wonderlijke, als je die hele lijst van voorouders nagaat, in vers 17 lees je dat het elke keer 14 geslachten zijn. Twee keer 7. 7 is het getal van de compleetheid, van de volheid, van Gods bemoeienis. Nou, dat dubbele daarvan, dat is in de tijd tussen Abraham en David. En dan ook nog eens een keer van David tot die Babylonische ballingschap. En dan ook nog een keer van de Babylonische ballingschap tot de geboorte van Christus. Elke keer 14 geslachten. Alleen, Matthäus heeft bij het opschrijven van al die geslachten er wel een paar weggelaten. Dat zouden wij raar vinden. Wij zouden zeggen, dan klopt het dus niet wat in de Bijbel staat. Nee, zo werd dat door Joden die zo naar de geschiedenis keken niet bedoeld. Hij maakt de boodschap van de Heere God in die lijst duidelijk. Maar hij heeft, je leest dat Rahab de moeder was van Boas, die met Rut trouwde. Nou, Rahab, dat was bij de verovering van Kanaan. We komen nog op haar terug, bij Jericho. En daar hebben nog wat geslachten tussen gezeten, voordat die hele richterentijd voorbij was. En je in de buurt van de voorouders, de grootouders van David kwam. En bij de koningen zijn er ook een paar weggelaten. Maar dat is niet een probleem. De boodschap van de Heere is, kijk, zo heeft God door de eeuwen heen ons die namen gegeven als een houvast waarmee hij zich bemoeit met zijn volk, zijn trouw. En waarom dan sommigen wel en anderen niet genoemd zijn, dat is wel wonderlijk. Ja, logisch dat Salomo erin staat, zoon van David, grote koning. En de vrome koning Hiskia, natuurlijk. Maar de vader van Hiskia staat er ook in, Agas, een goddeloze koning. En de zoon van Hiskia staat er ook in, Manasse, ook een goddeloze koning. Al is het op laatst nog goed gekomen met hem. En zo zijn er nog wel een paar die niet direct voorouders waren om trots op te zijn. En dan is het ook mooi dat Matthäus in zijn evangelie een paar van de vrouwen noemt. Die ook bij de moeders van de Heer Jezus genoemd worden. Dat spreekt ons wel aan. Maar ja, je zou zeggen, dan had toch zeker Sarah erin moeten staan. Sarah, de vrouw van Abraham, de moeder van Isaac. In Hebreeën 11, in die geloofsheldenrij uit het Oude Testament, daar staat ze wel dat ze door het geloof kracht gekregen heeft om moeder te worden. Terwijl ze eigenlijk helemaal geen kinderen meer kon krijgen. En je zou zeggen, Rebecca had er dan ook wel in mogen staan. En Lea en Rachel, de vrouwen van Jacob. De vrouwen die er wel staan, die geven eigenlijk stuk voor stuk aan hoe in de geslachten van van Gods bemoeienis met zijn eigen volk de zonde een spoor getrokken heeft. Ook in dat heilige voorgeslacht van de Heer Jezus. Tamar is de eerste. Die geschiedenis die staat in Genesis 38. Bij het lezen uit de Bijbel in onze gezinnen denk ik dat er nog wel eens een keer iets wordt overgeslagen. Als je aan dat hoofdstuk toe bent, dan is dat een soort verhaal waar de kinderen vragen bij kunnen gaan stellen en dat is dan, nou, dat is best lastig allemaal. Daar word je ook niet blij van, zoals dat allemaal gebeurt. Maar, ja, ze staat er wel in, die Tamar. En het is geen mooie geschiedenis. Zij was de vrouw van de oudste zoon van Juda. Juda, de belangrijkste van de stammen van Israël. Juda. Maar de oudste zoon van Juda, die getrouwd was met Tamar, sterft zonder dat ze kinderen hebben gekregen. En dan was het de verplichting en de gewoonte dat de volgende zoon met haar een huwelijk zou sluiten. Om dan een zoon die daaruit voortgekomen zou zijn, op naam van die overleden broer te zetten. Nou, daar had die volgende zoon geen zin in. En hij saboteerde dat daar een kind geboren zou kunnen worden. En Juda laat het allemaal maar gaan. Juda woonde midden tussen de Kanaanieten. Die oudste schoondochter Tamar kwam ook uit een Kanaanitische herkomst. En wanneer zij dan bij haar schoonvader vraagt, wanneer zal nu uw tweede zoon met mij een huwelijk sluiten, zodat wij ook kinderen kunnen krijgen voor mijn man die gestorven is, Dan laat Juda het maar. Hij doet het liever niet. Dan weet Tamar dat er een moment komt dat Juda naar een schaapscheerdersfeest gaat in de buurt, midden onder de Kanaanieten. Daar is een vriend van hem die zijn schapen laat scheren. En Tamar kent haar schoonvader en hij weet dat ze weet dat het niet zo vreemd zal zijn dat hij wel een hoer zal bezoeken. En zij verkleedt zich als hoer, gaat onderweg zitten en nodigt hem uit. En ja, hij gaat daarop in. En zij wordt zwanger. Ze krijgt zelfs een tweeling. En de eerste zoon die geboren wordt, dat blijkt dan voor de dag te komen. De eerste zoon die geboren wordt, is Peres. En die vind je hier terug. Eén van de voorouders van Jezus. Nou, een mooi rijtje daar bij Juda. Verbonden aan die naam van Tamar, waarbij haar nog niet zoveel te verwijten is als wel aan haar schoonvader, de stamvader. Ongehoorzaamheid, ontucht, bloedschande. Juda, die een hoerenloper blijkt te zijn. De tweede vrouw is Rahab. Vrouw uit Jericho, bij de intocht in het land van Kanaan, komt haar naam voor als degene die de verspieders die Jozua uitzond onderdak heeft gegeven en verborgen heeft op het dak van haar huis. Maar ze heeft altijd nog een bijnaam bij zich. Een soort achternaam. Rahab de hoer. Dat was ze. En zij staat ook in Hebreeën 11. Ja. Door haar geloof ontving de hoer Rahab de verspieders gastvrij in haar huis. En zo is ze niet met de ongehoorzame bewoners van haar stad omgekomen. Dan gaat het over haar geloof. Prachtig. En ja, het is bekend dat zij als beloning opgenomen werd in Israël. Een gezin heeft gekregen. En zij staat onder de voorouders van de Heer Jezus. Nou, had u graag in de rij van voorouders willen zien staan dat een van je voorouders een prostituee was? Dat zouden we toch liever wel even hebben weggewerkt. Als het over Gods eigen zoon gaat, dan wordt het in Gods eigen heilig boek opgeschreven. Deze Rahab. Die wordt speciaal genoemd. En we kennen haar achternaam maar al te goed. De derde die genoemd wordt is Rut. En over Rut is veel moois te zeggen. Dat mooie bijbelboekje Rut. Dat is zo'n prachtige geschiedenis. Hoe zij als jonge vrouw in het land van de Moabieten trouwt met die Israëlische jongen die met zijn ouders gevlucht is voor de hongersnood en een tijd lang in Moab hebben gewoond. En daar, ja, daar hebben die twee zonen van Naomi en haar man Moabitische vrouwen gekozen. En Rut is met haar schoonmoeder, nadat die mannen allemaal gestorven waren, mee naar Israël gegaan. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Prachtig, die Rut. Maar die bijnaam die ze heeft, is er toch ook maar altijd. Die neemt zij met zich mee. Rut de Moabitische heet ze altijd. En Moab, ja, dat kwam ook al in de Bijbel voor. Moab en Ammon. Moabieten, Ammonieten. Dat waren de volkeren die ontstaan zijn uit die bloedschande van Lot, de neef van Abraham. De twee dochters van Lot hebben na de verwoesting van Sodom hun vader dronken gevoerd. En ze zijn zwanger geworden van hem. En Moab en Ammon zijn geboren. Een volk uit bloedschande ontstaan. En daar is Rut, de Moabitische. Heidens, wat een ellende heeft het volk Israël niet over zich heen gekregen door die Moabieten en de Ammonieten op allerlei momenten in de geschiedenis. Maar God zelf, de Heilige Geest, die ons het evangelie gegeven heeft, zegt ook, Rut moet erbij. Zij van dat schandelijke volk moet erbij. Want bij de komst van Jezus op aarde wordt het meegenomen. Die geschiedenis van Tamar. Die geschiedenis van de achternaam van Rachab. En die geschiedenis van het volk van de Moabieten. Wanneer Christus op aarde komt, worden zulke mensen met zulke treurige en gruwelijke geschiedenissen als het ware in het licht gezet van hoe God zich nog naar deze verdorven wereld keert. En dan gaat het de perken van Israël te buiten. Die drie die we dan hier gezien hebben, Tamar en Rahab en Rut, waren heidense vrouwen. Het licht gaat ook over de grenzen van Israël heen op als de Heer Jezus op aarde komt. Maar wat een zonde wordt daar tegelijkertijd inzichtbaar. Als iemand ooit zou denken, ik ben te zondig, dan dat God zich over mij zou willen ontfermen. Dan moet hij dit nog maar eens even bekijken. Met al die geschiedenissen die meeklinken in de geboortegeschiedenis van de Heer Jezus. Hij is gekomen tussen zulke mensen, voor zulke mensen. En het licht gaat op, hoe zwart ook de nacht van de zonde in ons hart en ons leven. Waar we hem leren kennen, verandert het allemaal. Ja, En dan is er nog die vierde. Over die verschrikkelijke geschiedenis van David met de vrouw van Uria. Haar naam wordt hier niet genoemd. We kennen haar naam maar al te goed, Bathseba. Maar hier wordt ze alleen maar aangeduid als de vrouw van Uria. Davids leger was naar de oorlog en Uria was een van zijn officieren. In dienst van generaal Joab in de strijd. David was thuis gebleven. En vanaf het dak van zijn paleis ziet hij die vrouw van ergens in de buurt die in de tuin zich wast. En zijn begeerte wordt opgewekt. En hij laat haar halen. En kennelijk heeft zij niet eens geprotesteerd. En toen bleek ze zwanger te zijn. Schande. David heeft er alles aan gedaan om deze schuld, deze zonde te verdoezelen. Hij heeft Uria uit de oorlog laten terugkomen. Joab heeft wel meegewerkt. En Uria kwam met een brief van Joab voor David. En David zegt, ga nou maar rustig naar je vrouw. Dan heb je even vrij. Met de gedachte, als Uria naar zijn eigen huis en zijn eigen vrouw gaat, dan kan die zwangerschap van Bathseba, die kan dan de verklaring krijgen. Natuurlijk, haar eigen man is ook thuis geweest. Maar Uria, rechtschapen als hij is, zegt, mijn mannen zijn in de oorlog, die kunnen niet bij hun vrouw zijn. Ik ga daar ook niet heen. En hij overnachtte in het portaal van het paleis van de koning. Een rechtschapen man, Uria. Hij is nog een Hetiet ook. Ook van buiten het volk van Israël. En David, die hoort dat allemaal natuurlijk. Die weet dat Uria niet bij zijn eigen vrouw thuis geweest is. En die stuurt hem weer terug met de boodschap. Joab In de brief die Uria zelf moet meenemen. Joab, zorg dat Uria vooraan in de strijd wordt geplaatst. En dan begrijp je het wel.
Uria sneuvelt.
Maar je moet het gewoon moord noemen. David is de moordenaar. Een gruwel. En ja, door Gods genade komt David wel weer tot bekering. Daar hebben we Psalm 51 aan te danken. Waar David in de diepte van zijn schuldbesef neerbuigt voor God. En beseft dat er ook helemaal niks goeds aan hem is. En dat hij moet bidden dat God hem zal reinigen. Maar hoe vreselijk is dit wat gebeurt. Alleen, Uria sterft, Bathseba krijgt een kind. Ze wordt in het paleis opgenomen. En dat kind sterft. En daarna trouwt David met Bathseba. En ze wordt opnieuw zwanger. En dat is dus gewoon het kind van David en Bathseba. Waarom moet dan dat kind wat dan geboren wordt, worden aangeduid als het kind, en dat is Salomo, het kind van de vrouw van Uria? Dat is wel merkbaar, daar heeft Uria niks meer mee van doen. Ja, als ons het evangelie wordt duidelijk gemaakt van Jezus voorgeslacht, dan is duidelijk hoe de zonde ook een nasleep heeft. Niet alleen langs de kant van de zondaar, maar ook langs de kant van de slachtoffers. En daar zit ook iets bijzonder moois in. Dat de bemoeienis van de Heere God in dat voorgeslacht van Jezus ook uitgaat naar Uria. Hij was al weggewerkt door David. Maar de Heere God heeft het onrecht dat aan Uria is gedaan een plaats gegeven. Salomo, geboren als de zoon van David en de vrouw van Uria. Zo heet ze dan. In de vertaling lazen we, maar dat is dan een beetje omschreven. Zij die de vrouw van Uria geweest was. Nou, ze heet eigenlijk nog gewoon de vrouw van Uria. En natuurlijk, dat was ze geweest, dat is duidelijk genoeg. Maar die naam van Uria, die moest erbij. Ja, er is boete gedaan vanwege die schuld. Maar het is zo duidelijk hoe het koninkrijk van God bezig is te komen te midden van zulke mensen. Wat voor mensen? Mensen met zulke geschiedenissen. Mensen met overspel, mensen aan wie moord met voorbedachte raden kleeft. Jezus draagt het allemaal met zich mee. Je leest het in het Nieuwe Testament in Romeinen 5. Als daar staat dat God zijn Zoon heeft gegeven, gezonden, tot verzoening van onze zonden. Voor wat voor mensen? Nou, dan staat er in Romeinen 5, dan moet je nog maar eens nazoeken, in een kort stukje, zo tussen vers 5 en vers 9, staan er vier woorden om aan te duiden wie wij zijn. Het gaat over ons, het gaat over u, over jou, over mij. Toen wij nog zondaars waren. Toen wij nog zwak waren. Toen wij nog goddeloos waren. Toen wij nog vijanden waren. Dat is zoals Jezus gekomen is naar deze aarde. Dat is het adres. Dat zijn wij. Zondaars, zwak, goddeloos, vijanden. Toen Jezus zijn discipelen leerde, hebt uw vijanden lief. Toen kon hij dat zeggen, omdat dat precies was wat zijn vader deed en wat hij deed, vijanden lief hebben. Dat is ons plaatje. Dat is uw portret. En het mijne. Dat zijn we. Niet omdat we het voelen. We hebben wel eens de neiging om te zeggen, heb je dat nou al wel gevoeld? Dat ik het voel is nog niet eens beslissend. Dat God het zegt. Dat is de realiteit. En hoe zullen we daar dan voor moeten buigen? Dit is waar God zijn zoon voor gegeven heeft. Maar hoe gaat het dan ook open? Oh, gemeente, hier gaat, je zou kunnen zeggen in deze geschiedenis, daar gaat de hel open in de afgrond van zonde, maar ook de hemel gaat open. In die aanstotelijkheid, in die ergernis van de geschiedenis, voor zondaren, voor u en voor mij, van alles wat wij met ons meedragen, voor alles wat wij in ons karakter nog dagelijks met ons meedragen, ook wanneer we wel de Heere hebben lief gekregen. Wanneer we weten van een veranderd hart. En dan is toch altijd weer dat karakter. En die lelijkheid. En de oude mens. Als we nieuwe mensen zijn geworden. Zijn we nog altijd oude mensen. Onze oude natuur. Dat is dit plaatje. Dat is wat niet bestaan kan voor God. En waar God zich toch over ontfermd in de Heer Jezus Christus. Wij dragen dat mee, maar Christus kwam om dat ook mee te dragen. Hij kwam op de koningstroon van David, als de zoon van Juda en Tamar, als de zoon van Rahab de hoer, als de zoon van Rut de Moabitische, en als de zoon van de vrouw van Uria. Goddelijke ontferming die daarvan uitgaat. God vergeet Tamar niet. Ook in het onrecht dat haar was aangedaan. God vergeet Rahab niet. De Canaanitische, de hoer. Ze staat in het licht van de verlosser. God vergeet Rut niet. Ze heeft het in haar leven al ondervonden. Hoe de rijkdom van de ontferming van de God van Israël haar omgeven heeft. Maar de Heere zegt, kijk, het is vanwege de komst van mijn zoon. Vanwege de verlossing die ik breng. En God vergeet ook Uria niet. Hij was vermoord, schandelijk bedrogen en weggewerkt uit de geschiedenis van David. Maar God zegt, hij wordt door mij niet weggewerkt. En ook Uria zal nog delen in mijn eindeloze ontferming. Uria, de Hetiet. Uria, de vermoorde, de bedrogene. Heel bijzonder dat Gods ontferming ook naar slachtoffers uitgaat. Bijzondere bemoeienis naar mensen die op wat voor manier ook slachtoffer zijn. Er zijn er die zulke dingen met zich meedragen. Als een pijn door anderen aan hun leven aangedaan. Waar ze maar zo moeilijk... afscheid van kunnen nemen. Maar hier gaat over de eeuwen heen Gods bemoeienis ook naar slachtoffers uit. In de rechtspraak in Nederland is het sinds een aantal jaren de gewoonte geworden. En ook bij wet mogelijk dat ook een slachtoffer voor de rechtbank zijn of haar woordje kan doen. Hij mag duidelijk maken wat aan hem of aan haar is aangedaan. Dat is een mooie ontwikkeling in de rechtspraak. Het gaat niet alleen maar over de dader. Het gaat ook over wat de dader of de daderes heeft aangericht. Maar hoe is dat? Hoe is dat bij Gods recht? Op een bijzondere manier al aan de orde. Liefde, ontferming voor slachtoffers. Jezus is gekomen als verlosser vanwege de zonde. Om alles nieuw te maken, om genezing te brengen. Die namen die we tegenkwamen, vertellen er heel wat van. En zo, ouders, kinderen, grootouders. Je hebt in je eigen familiegeschiedenis, ook als je niet eens zo ver teruggaat, eigenlijk al meer dan genoeg om bezorgd over te zijn. Om vrees over met je mee te dragen. Wat gebeurt er allemaal? En je bent onmachtig. Je kunt dingen die verkeerd gaan, kun jij niet beter maken. Een kind dat een verkeerde keus maakt, kun jij niet bekeren. Een vader of een grootvader of een grootmoeder en een vader die verkeerd gaan. Waar je verdriet en pijn over hebt. Die kun jij niet veranderen. Maar wat voor een houvast hebben we hier in zulke geschiedenissen. Als de ontferming van God in de komst van de Heer Jezus Christus. Bundels van licht laten vallen. Ook op al die pijn. Op al die zaken van verdriet. En van bederf. Van waar het fout gaat. Wat een nodiging gaat ervan uit. Als we naar het kerstfeest toe leven. En als we het evangelie van Gods ontferming voor zondaars, zwakkelingen, vijanden, goddelozen, voor ons opengaat. Wat een licht schijnt daar, ook voor jou en voor u. Te midden van die dingen waar jij misschien aan denkt, waar jij misschien niet eens iets hardop over durft en wilt zeggen. Maar God weet het. Gods ontferming, de uitgestoken handen van de Heer Jezus, die de kinderen omarmd heeft, die met tollenaars, hoeren en zondaars aan tafel zat, zich over hen ontfermde, die de scharen die geen eten meer had, met brood en overvloed verzadigd. En hij is in dat alles op weg naar het kruis. Het spreekt alles van Golgotha. Wil je weten wat liefde is? Dan moet je niet zoeken in de diepte van je eigen hart. Dan moet je zoeken in die naam van Jezus. Die naam die Gods ontferming tekent. In die hele geschiedenis die hij met zich meedraagt. En die in die handen van hem aan het kruis gespijkerd wordt. Hij is gekomen om van verzoening en genezing te spreken. Gods beloften voor zulke mensen gaan open. Daar waar de zonde zo ontzaglijk ernstig openbaar wordt in wat Jezus met zich meedraagt. En zo gaat de naam van de Heiland de wereld door. En zo gaat Hij in zijn barmhartigheid, in zijn woord, de banken door, de levens door, de gezinnen binnen, de ouderen en de jongeren, klopt Hij op de schouder en zegt: wacht eens even. Het gaat ook over jou. Wie is Jezus? De Christus. De ontfermer. De Zoon van de Almachtige. Die tegelijk midden in jouw leven alles meedraagt wat aan zonde zich aftekent. Alle heidendom, alle verschrikking, alle boosheid, alle treurigheid. Wat gaat er open bij hem? Gods beloften. Die ook betekenen dat de tranen zullen worden afgewist. Vol van genade. Dat is wat je je kinderen mag bijbrengen. Dat is waar je met elkaar over mag spreken. Dat is waar je je elkaar mee mag bemoedigen. Zoek het zelf en spreek erover. Deze, de Heer Jezus Christus, heeft mensen zoals jij en zoals ik meegedragen op zijn weg naar het kruis. Heerlijk om met onze lege handen in hem te mogen geloven, omdat hij daarmee naar ons trekt. Zijn handen zijn al uitgestoken naar ons. Hoe onmogelijk zal het moeten zijn om weg te blijven als hij zegt wat hij zo vaak heeft gezegd. Als hij zegt: kom. Dat is Jezus. En zo is hij gekomen. Amen. Zullen we samen de Heere danken. Machtige God, Vader van onze Heere Jezus Christus. U danken we voor de heerlijkheid van de boodschap van het evangelie. U danken we dat de Heer Jezus niet van ver is gekomen, maar vanuit onze eigen geschiedenis. Dat Hij er al was toen de zonden in het volk van Israël, het volk dat U gekozen had om van U te zijn, toch zo'n spoor getrokken hebben. En Hij heeft het meegenomen. En bij zijn komst uit de hemel is het een boodschap van ontferming. Heere onze God, mogen we daar dan van leven? Mogen we door de genade van uw Heilige Geest dat toepassen op ons eigen leven, in ons eigen hart? Ga met ons, Heere God, heel deze dag. Laat uw zegen rusten op uw werk. Ook als vanmiddag de gemeente opnieuw samenkomt. Als in de komende week er zoveel ons nog bezighoudt in verband met het naderende kerstfeest. Mag het alles vrucht dragen tot eer van uw naam. Laten de ambtsdragers, dominee Van den Brink en ouderlingen, diakenen en allen die hun taken vervullen in de gemeente, door uw genade gebruikt worden tot lof van uw naam. Heere, hoor zo naar ons. Wees ons genadig nabij. In de Heere Jezus Christus. Amen. Onze slotzang is Psalm 150, vers 1 en 3. De kinderen zullen blij zijn dat ze dat eerste vers, dat ze geleerd hebben op school, zomaar uit hun hoofd kunnen meezingen. Verheft uw harten tot God, opdat we van hem de zegen verwachten. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.